Ja. Heerlijk, hè?
Ja, ja, wel lekker. Inderdaad, toch? Daar zijn we weer. Ja, ja, met een nieuwe therapie. Met Stek en Louis en vandaag Raap.
Ja, ja. Toch, en Raap. Oh, ze heet Ilse Raap.
Ilse Raap.
Oh, kijk eens aan. Recht voor je Raap.
Ja.
Dat is heel goed. Dat is, ik weet niet of het bij trauma goed een jij is, maar...
Soms wel.
Oh, wel? Ja? Oh, wat leuk. Ja.
Kunnen we Ilse goed horen? Zeg eens wat Ilse.
Ja, je moet een beetje in je microfoon praten. Dat is
zo?
Ja, een beetje
ja,
zo.
Perfect. Tegenaan. Zet ik, kijk, wij zijn ook al luidruchtig. Anders zet ik die van Ilse even iets
ja.
Zo beter?
Ja, oh, helemaal goed.
Ja, mooi.
Okay. Ja, we zitten hier lekker. Wij zijn gewoon harde werkers, Jeroen. En Ilse trouwens ook.
Oh.
De kindervakanties zijn begonnen terwijl we dit opnemen.
Ja, kun je nagaan zeg. Ja, dus het spul van jou is thuis.
Het spul van mij is lekker thuis, ja, inderdaad. Ah. Ja. En jij bent er binnenkort vandoor.
Ik ga er van binnenkort vandoor, ja.
Gaat binnenkort
deze vandoor. Week nog even lekker werken.
Precies.
En dan heb ik 4 weken niks.
4 weken
ja,
niks.
Ja, jongen, dat is een luxe bende. Hè?
Lekker hoor.
Heerlijk, hè?
Lekker,
wat ga je doen?
Nou, ik ben van een zekere leeftijd. En dan heb je een camperbusje. Ken je dat?
Ja,
en dan ga je samen met je vrouw. En dan ga je de straat uit. En dan zegt ze, zullen we hier naar links of naar rechts? Dat is ongeveer onze vakantie. Heerlijk. Ja,
ja, en daar geniet jij van.
Oh, dat vind ik zo heerlijk. Gewoon het idee dat je helemaal niet weet waar je terechtkomt. En dat je gewoon kan doen en laten wat je wil. Boeken lezen.
Mm-hmm.
Oh, heerlijk. Ja.
Nee, dat richting Duitsland ga je toch?
Ja, we gaan eerst... je moet ergens beginnen.
Ja,
maar het kan best zijn dat we ergens in Frankrijk uitkomen. Of niet. Maar niet te ver weg. Want ik hoop wel dat het mooi weer is. Maar ik heb een oude vader, die is 92 aan het worden. Ja. Donderdag. Ja, dat is allemaal een beetje fragiel.
Ja.
Dus, nou ja, we moeten een beetje in de buurt blijven.
Precies.
Ja. Ja.
Mooi.
Nou ja.
En we zitten hier vandaag met Ilse inderdaad.
Ja.
Nou, ken ik Ilse vrij goed inmiddels. Het
is een collega van jou, geloof ik.
Een collega van mij, zeker. Ja. En een zeer gewaardeerde collega.
Ja.
Ik zei net al even, voordat we dit gingen opnemen... Als ik met een EMDR zit en ik kom er niet helemaal uit, dan schakel ik Ilse in.
Kijk.
Of als ik er wel uitkom, dan nog. Gewoon denk.
Ja.
Dus dan,
echt een EMDR-specialist.
Hij weet mij zeker te vinden.
Ja, oh, dat is heel goed. Ja. Dat is heel goed. Ja, ja, en ik zei net tegen jou, er is maar één ding. We hebben nu 2 keer een gast gehad.
Ja.
En dat is wel een vrouw.
Ja, vind ik een hele goede
traditie, toch? Wel, hè? Maakt ook eigenlijk niet uit, zou je kunnen zeggen, toch?
Nee, dat maakt eigenlijk niet uit.
Het gaat over de expert.
We hebben geen kwotum, in ieder geval.
Nee, we hebben geen kwotum. Nee, want...
Maar er wordt goed geluisterd, dus ik zei ook al van, nou ja, voor de mensen die wel iets anders willen, hebben we vandaag dus iets heel leuks. Laten we gewoon lekker met het thema beginnen,
of niet? Ja, lijkt me een goed idee. Ja.
En dit is wel heel vrolijke muziek.
Ja, hoe ga je nou trauma, zullen we zeggen, introduceren met zo'n muziek?
Ja, hoe ga je trauma introduceren? Nee, want we gaan het vandaag hebben over trauma en het behandelen van trauma, specifiek EMDR, want jij bent EMDR practitioner. Europe. Misschien gaan we uitleggen wat dat, wat dat betekent. Maar ja, misschien moeten we er meteen maar induiken. En hoe weten mensen dat ze een trauma hebben? Stel dat je luistert en je denkt van, nou, ik twijfel een beetje.
Ja.
Hè, dat, ik hoor het trouwens vrij veel mensen tegenwoordig zeggen dat ze getraumatiseerd zijn. Dat is ook al een beetje mode.
Mm-hmm.
Soms lijkt het, hè, zonder af te willen doen aan waar mensen nou last van hebben, maar het wordt snel genoemd. Wat vinden psychologen eigenlijk daarvan? Wanneer heb je trauma? Hoeveel last moet je ervan hebben?
Nou, wat je zegt is wel grappig, want je hoort het inderdaad vaker dat mensen die terminologie gebruiken. Maar als ik cliënten spreek en ik heb het met ze over, goh, welke therapie zou nou geschikt zijn dan? En ik gebruik het woord trauma, dan schrikken ze daar toch best nog vaak van. Dat ze zeggen, oh, ben ik dat? Heb ik een trauma? En hoort daar dan een therapie bij die ook voor mij geschikt is? Is dat niet voor mensen die gevlucht zijn of mensen die uitgezonden zijn geweest?
Ja.
Is dat ook op mij van toepassing? Dat vind ik wel heftig klinken.
Okay.
Dus dat gaat soms juist een beetje de andere kant op.
Ja.
En dan leg ik uit welke klachten daarbij kunnen passen. En dan zeggen ze, ja, nou ja... Dan
dat
wel
klopt
misschien.
Wel.
Ja.
Ik heb het wel eens bij mensen die dan al best wel, weet ik veel, 50 zijn. Zeggen, ja, ik ben vroeger ooit gepest op school.
Ja.
En dan als ze erover praten, zie je de sensaties voorbij komen. En dan zeg ik, ja, maar dan is het toch een trauma.
Ja, klopt.
Dat vind jij ook.
Ja, dat vind ik zeker.
Ja.
En als je het hebt over PTSS in engere zin, noemen we dat dan. Dan hebben mensen nachtmerries of flashbacks. Of gaan ze dingen uit de weg. Voelen ze zich heel, heel somber en leeg. En ja, dat komt niet bij iedereen voor die ik behandel voor EMDR.
Okay. Dus je kunt trauma hebben zonder PTSS, maar je kunt PTSS en trauma hebben.
Ja, ja. Post.
Zeker. Traumatische
stress.
Stressstoornis.
Stoornis, ja. Ja. Okay, nee, dus, omdat ja. Niet iedereen die dit duizend PDS is, is dat een soort wat dan?
Maar ja, maar misschien, oké, okay, ja. Dus even, stel ik heb een trauma zonder PTSS, mm-hmm. Dan kunnen we het later wel even over de behandeling hebben. Wat, nou ja, stel ik ben gepest, ik heb daar geen posttraumatische stress van, maar wel een trauma dat eventueel behandelbaar is. Wat zou ik daarvan kunnen merken, zeg maar, in het dagelijks leven?
Ja, soms merken mensen dat ze in hun dagelijks leven niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Eigenlijk heel weinig zelfvertrouwen hebben. Als er iets van ze gevraagd wordt, dat ze denken, ja, ik moet maar ja zeggen, want anders hoor ik er niet bij. Mm-hmm. Omdat ze vroeger heel sterk en snel het gevoel hadden, oh, ik hoor er niet bij, omdat ze gepest werden, wat eigenlijk heel logisch is. En als je dan in je volwassen leven interacties hebt met mensen en daarin strubbelingen merkt, dan kan dat gevoel weer heel snel naar boven komen. Waardoor je gaat pleasen, je alleen maar gaat aanpassen aan andere mensen. Mm-hmm. En jezelf eigenlijk een beetje vergeet. En daar kun je last van krijgen. Ja.
Dus zou je dan kunnen zeggen dat dat wat traumatisch is geweest, of die gevoelens zich weer wat herhalen of zo in je leven, dat heel een soort van kenmerk is van...
Ja.
Maar dat kan van alles zijn dan.
Ja, dat
niet?
Kan van alles zijn.
Ja. Want het hoeft dus niet direct te relateren hetzelfde gedrag, maar iets wat daarnaast zit of zo. Het hoeft niet hetzelfde pest. Hè, de reactie op de pest kan zijn, ik geef maar toe of ik probeer iemand te pleasen.
Ja.
Maar er zit wel wat in die hoek.
Ja, vaak wel.
Oké. Okay.
Ja.
Oh, ja.
Als je vroeger het gevoel had dat je het op school nooit goed kon doen en je moet voor een opleiding of werk voor je gevoel echt gaan presteren, dan kunnen mensen zo'nzelfde soort gevoel weer ervaren, waardoor ze eigenlijk een beetje bevriezen en dus juist ook niet zich goed kunnen gedragen en daarin dus ook wat bevestigd worden van, oh shit, zie je wel, ik kan het niet.
Ja.
Dat gevoel wat ze vroeger ook wel kregen. Ja.
En als mensen dan, hè, dus stel je denkt van, goh, heb ik dan een trauma of niet, dan zou je misschien in je leven nu vaak van die gevoelens last moeten hebben die eigenlijk een beetje doen denken aan vervelende situaties van vroeger.
Ja.
En dat is misschien wel een beetje een lastige vraag, maar heeft iemand een categorieën opgesteld? Zo van, zijn een beetje traumacategorieën. Hè? Ik doe me een beetje denken aan schematherapie. Dat je zegt, verlating kan een trauma zijn of afwijzing of...
Gradaties of hoe zou je het noemen? Ja.
Nou, dat vind ik lastig te zeggen, want je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, goh, ik ben bang om auto te rijden.
Ja.
En dat is nooit een probleem geweest. Ik heb mijn rijbewijs wel gehaald. Ik heb er nooit meer iets mee gedaan. Maar nu heb ik een kindje. En nu is het eigenlijk wel fijn dat ik die met de auto naar de opvang kan brengen als het regent. Maar dat durf ik niet.
Oh, ja.
Het is toch regelmatig zo dat mensen, als je daar goed over doorpraat, dat er eerder een hele nare of spannende ervaring is geweest rondom dat autorijden.
Ja.
Waarvan je zegt, goh, als we daar nou in de EMDR wat aandacht voor hebben, dan wordt het misschien in het hier en nu wel makkelijker om weer te gaan autorijden.
Ja, inderdaad.
Ja, trauma is pas dan zeg maar een trauma als er ook, nou dat zeg ik misschien verkeerd hoor, maar dat er ook een belemmering is in het hier en nu. Want tot die tijd, zeg je, was het eigenlijk geen belemmering, maar nu is het wel een belemmering.
Ja.
En dus dan zit het eerst op de achtergrond of zo.
Ja, je hoeft daar in die zin geen last van te hebben.
Nee.
Maar als je een klacht hebt die jou zo in je leven beperkt, dat je daarvoor zegt, ik heb daar psychologische hulp bij nodig, en dat is gelinkt aan een eerdere ervaring.
Ja.
Ja, dan kun je daarvan spreken, ja.
Oké. Okay.
Dus er moet altijd een link zijn met een eerdere ervaring.
Ja,
en als je dan een trauma hebt, dan moet het ook pijnlijk zijn om daaraan terug te denken.
Maar het is in ieder geval vaak zo dat mensen zeggen, ja, als ik daar echt weer bij stilsta, dan merk ik dat dat nog steeds spanning oproept. En dat kan iets zijn wat jij zei, Jeroen, van 40 jaar geleden, maar dat kan ook iets zijn van een jaar geleden. Dus het is niet per se zo dat het altijd vroeger moet zijn. Dat kan ook iets zijn wat iets korter geleden is.
Ja. Maar je moet er niet nog in zitten, toch? Heb ik wel eens gehoord. Of is dat een fabeltje?
Nee, dat is deels wel waar.
Oh ja.
Want stel je zit in een nare relatie en dat gaat nog door.
Ja.
En je gaat
behandelen.
Dan heb je geen last meer van die herinnering. Maar dan kan het vanavond zo zijn dat je een nieuwe herinnering meemaakt. Nee, dat schiet niet op.
Dan moet je eerst even scheiden, zullen we zeggen. Ja.
Ja, soms wel.
Ja. Ik begrijp het al. Ja.
Ik zie hier ook al een samenwerking ontstaan. Ja. Ja. Ik zie hier ook met Niels.
Ja. Ik kan zomaar natuurlijk.
Inderdaad. Ja.
Ja. Nee, en wat zo net zei jij iets. Zijn er nou gradaties trauma? Of gaat het erom hoeveel last heeft iemand ervan? Want ooit wel, maakt niet zozeer over het incident, maar hoeveel last je er zelf van hebt. Sommige mensen raken helemaal van het potje, terwijl je denkt, nou, zoveel is het niet gebeurd. Mm-hmm. En anderen die gaan best wel sterk blijven, terwijl je denkt, nou, ik zou geloof ik helemaal van het potje raken.
Ja.
Hoe zie jij dat eigenlijk? Wat stuurt daarin eigenlijk ja, het trauma of de heftigheid? Het zijn de gradaties.
Ja, soms is het zo dat mensen één compact, als je het zo zou kunnen zeggen, ding meemaken en daar inderdaad best wel van onderuit gaan, dus heel veel klachten van hebben.
Ja.
Dan kan het zo zijn dat als je dat behandelt, dat dat redelijk snel opklaart en dat mensen dan ook wel weer hun leven aan kunnen en verder gaan. Soms ook niet. Dat is niet altijd van tevoren te zeggen, dus dat vind ik best lastig om daar nu iets over te zeggen en ook om daar van tevoren in de behandeling een inschatting van te maken. Maar als mensen over het algemeen in hun leven tot nu toe redelijk goed is gegaan, ze over hun opgroeien vertellen dat het thuis nou best oké was,
ja.
Dat ze een gezond gevoel tot op zekere hoogte van eigenwaarde hebben en eerdere tegenslagen ook wel wat het hoofd hebben kunnen bieden, dan ga ik daar vaak van uit dat dat redelijk goed komt.
Ja, dat klinkt aardig wel. Ja, hè?
Ja.
Dit klinkt een beetje. Ja.
Maar het kan natuurlijk zo zijn dat iemand iets overkomt bij wie die basis wat minder stabiel is. En dan is de kans wel wat groter dat de last ook groter is.
Ja, dat snap ik. Bij veilig gehechte mensen zal het wat makkelijker, zal het wat minder impact kunnen hebben dan bij toch wat minder veilig, zullen we zeggen.
Ja, maar volgens mij is het ook wel. Ik denk ook wel een beetje deels biologisch, hè, dat sommige mensen, volgens mij heb ik ooit in mijn studie wel iets geleerd over mensen die soldaten die ja, waarvan die dezelfde dingen allemaal meemaakten, waarvan de een dan ja toch ook een soort van biologisch gezien wat vatbaarder lijkt voor trauma, hè, dat hè, hoe die amygdala's, hoe actief die zijn of hoe goed die samenwerken, dat het ook nog wel uitmaakt.
En wat je in de therapie wel merkt, is dat het ook verschilt in hoeverre mensen en hoe snel mensen zich over durven te geven aan het EMDR-proces zelf.
Ja,
dat als je daarvoor openstelt en je laat die spanning in je oplopen en je kijkt, daar zal ik zo nog wat meer over vertellen, naar dat beeld van die nare herinnering. En dat lukt, dan gaat de EMDR zelf vaak heel snel.
Ja, ja.
Terwijl als je het spannend vindt en denkt, oeh, wat gebeurt er? Ja. Ik durf dat beeld eigenlijk niet zo goed aan te kijken. Dan duurt het ook langer.
Ja, ja. Het lijkt me ook een beetje dat als je die controle wil houden, dan ga je er niet echt in, hè? Dat lijkt me dus lastig.
Ja, ja. Tot op zekere hoogte moet je daar een beetje
overgeven. Ja, je moet ook een beetje denken, nou, ik vind het een beetje hocus pocus, maar ik doe het wel.
Ja, ja.
Want dat is wat ik heel veel hoor, dat mensen zeggen, weet je, ik ben nog opgeleid zo met zo'n vingertje, weet je wel. Tegenwoordig hebben we van die balkjes en weet ik niet wat. Of tikjes, of kan mij het schelen. Ja, dat mensen echt zeggen, ja, maar Jeroen, even nergens om hoor. Maar wat is dit voor gekkigheid, hè?
Ja.
En toch is de meest bewezen manier om met trauma om te gaan, toch?
Ja, één van de twee.
Eén van de twee.
Ja, klopt.
Welke is die andere dan?
Imaginaire exposure.
Oh ja.
Ja,
ja, en wat hebben we tegenwoordig? Hoe noemen ze dat? Nou, daar kom ik nog op. Ik zit over naar iets anders na te denken nog.
Ja. Maar ik ben nog wel benieuwd, hè? Dus je hebt mensen die hebben een trauma, maar geen PTSS. Maar toch is dat trauma behandelbaar en helpt het hen waarschijnlijk wel vooruit.
Mm-hmm.
En dan zeg je, dan heb je nog de posttraumatische stressstoornis. Wat is het grootste verschil tussen het hebben van een trauma of het hebben van posttraumatische stressstoornis?
Ja, het belangrijkste criterium van PTSS is dat je iets hebt meegemaakt wat in de buurt komt van jouw eigen dreigende dood of de dood of dreigende dood van iemand anders. Het is dat je lichamelijk gezien letterlijk in gevaar was, of dat je gezien hebt dat iemand anders dat was.
Ja.
En als dat een kind was, dan kan het ook zijn dat dat kind naar het ziekenhuis moest, door een auto is aangereden en niet per se in levensgevaar was. Maar dat kan wel een A-criterium voor PTSS zijn.
Ja, ja, dat je zelf zo geschrokken bent en dat je daarmee beelden krijgt van, oei, jee, straks redt dat kind het niet, terwijl het eigenlijk helemaal niet speelt. Ja, dat is iets wat er in jezelf gebeurt.
Ja, of dat kind eigenlijk alweer snel naar huis mag, maar dat jij s'nachts wel droomt over dat beeld dat je kind daar op straat ligt.
Ja, precies. Ja. Ja.
Maar dat is toch, dat vind ik een beetje gek. Want toch, je kunt toch prima. Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik vind het een beetje vreemd. Want wat je zegt, hè, ik had ooit iemand in behandeling die eigenlijk helemaal niet meer functioneerde sinds haar vriend het had uitgemaakt. Mm-hmm. Ze zag het helemaal niet aankomen. Sterker nog, volgens mij dacht ze dat hij binnenkort een aanzoek zou doen. En ze waren net gaan samenwonen en ze zaten gewoon op een avond op de bank. En hij zei van, nou, ik wil er niet meer. En hij is opgestapt en weggegaan.
Ja.
Niks uitgelegd. Nou, en deze jonge dame, die zag ik volgens mij een jaar nadat het gebeurd was. Die functioneerde eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. En die had herbelevingen van dat moment en nachtmerries en noem het maar op. Mm-hmm. Dus dan zou je zeggen, nou ja, je hebt dan verder die PTSS-criteria. Maar ja, geen levensbedreigende situatie.
Nee, misschien emotioneel gezien wel. Hè?
Dat zou je kunnen bedenken, ja. Van mijn leven stort in.
Ja, precies.
Want, dat geldt dan ook. Dat zou je kunnen doen.
Ik weet niet of je de DSM zo mag lezen, maar zo zou ik het wel.
Nou ja, en wat jij zegt, ooit van, je bent brandweerman en je moet duiken naar een auto. En als je van tevoren weet, er zit een kindje in, dan kun je het redelijk aan. Als je denkt, ik hoef alleen een haak over een wrak te doen en er gebeurt niks, maar er blijkt een kindje in te zitten. Dat is traumatiserend. Of dat geeft PTSS. Wel eens gehoord. Hè? Ik weet helemaal niet of het waar is. Maar hoe meer je er een beetje op voorbereid was dat het zou komen. Of heeft het daar niks mee te maken?
Nou, het is deels inderdaad wel zo dat als je...
Want zij zag het ook totaal niet aankomen.
Nee.
Als die schrikreactie enorm is.
Ja.
Dan kan die schrikreactie letterlijk een beetje in je lijf vastkomen te zitten.
Ja, dat is het. Ja.
En als je zoiets meemaakt, dan is het vaak zo dat je lichaam zintuigelijke informatie heel sterk opslaat. Ik zeg wel eens tegen cliënten, goh, je weet vast niet meer wat je vorige week dinsdagavond precies hebt gegeten. Ja, dat was redelijk neutraal. Dat hoefde je lichaam zo niet te onthouden. Maar als je iets naars meemaakt wat je een trauma zou kunnen noemen, dan wordt er veel meer zintuigelijke informatie opgeslagen. En daar maakt de kans veel groter dat je dat in je dromen of op momenten dat je er niet op zit te wachten ineens weer hebt. Omdat je door iets wat je ziet of iets wat je ruikt of hoort getriggerd raakt. Waardoor die hele voorstelling er weer is. En dat is heel beangstigend.
Ja, want dat is denk ik ook, doordat er een emotie aan vast zit waar je van geschrokken bent. Ik zeg altijd in de zaal, zeker als ik een beetje oude publiek heb, weet je nog waar je was met 9/11?
Ja, dat zeg ik ook vaak.
Ja, dan weet iedereen waar ze waren met 9/11. Ja. Ik weet het ook.
Ja.
Omdat het zo, nou weet je, dat is gewoon emotioneel, was je helemaal van het padje. Wat gebeurt er nou? Hè?
Ja.
Alleen de vraag is wanneer dat dan traumatiseert. Hè?
Ja. Klopt.
Want ik weet het nog,
maar
goed, ik heb volgens mij geen EMDR nodig.
Nee.
Maar ik kan me wel voorstellen dat als je daarbij was, of als je dat ziet en je hebt gedacht, ik zit in een veilige context.
Ja.
Ja.
Dus maar ja, dan zou je, afhankelijk. Denk ik, dan zie je denk ik vaak dat als mensen een soort van associatie binnenkrijgen die daaraan gelinkt is, dat dan ineens ze eigenlijk merken, het trauma gaat opspelen. Hè? Dus stel dat, in dit geval zou het wel een trauma zijn. Dan zou je waarschijnlijk als er een vliegtuig over vliegt ineens bang worden. Ja. Zo van,
moet je niet een leeuw worden.
Red de Armeatoren nog wel.
Nou ja, en het is ook zo dat als het gaat over wat je in EMDR veel tegenkomt, zijn gevoelens van onmacht en gevoelens van onveiligheid.
Ja.
En op het moment dat jij hoorde dat die vliegtuigen in die torens vlogen, dat toen voelde je je wel onmachtig, maar niet op zo'n manier dat je daar nu nog last van hebt. Terwijl je kunt je voorstellen dat als je daar aan het werk was of je stond daar buiten en je zag mensen springen, dan die onmacht die moet natuurlijk enorm zijn geweest. Dus in die zin is het dan logisch dat jij daar nu geen therapie voor nodig hebt.
Een hele gekke vraag nog. Hè? Ja. Want ik zat er net te bedenken over de therapeutische relatie. Maakt dat dan uit bij EMDR? Wat de therapeutische relatie is eigenlijk?
Ja, vind ik wel.
Vertel even.
Ik denk dat als je voor je gevoel goed weet wat je doet en dat ook kan overbrengen. Dus als jij kunt overbrengen, dit is een therapie die ik al heel vaak heb gedaan, die heel goed werkt. Waarvan mensen van tevoren een beetje denken, wat is dit nou precies? Focus, ik moet het maar gaan zien.
Ja.
En je geeft het vertrouwen dat het goed komt en dat je het samen doet, dat heel erg bijdraagt aan de mate waarin mensen zich durven overgeven daaraan.
Ja, als ze voelen dat jij echt deskundig bent, dat je in het proces bent, dat je niet de eerste bent, dat je echt gepokt en gemazeld bent, dan kom maar op en geef je maar over, zeker, bij wijze van spreken. Ja. Dat helpt enorm om die laatste stap te zetten. Mooi. Precies. Zo zou je het kunnen duiden, denk ik.
Ja.
Ja, en misschien soms mensen ook wel wat uit hun associaties te halen. Maar misschien moeten we het dan eerst een beetje hebben over wat EMDR
is. Ja, wat is het eigenlijk? Want wij roepen de hele tijd... Want doe even de zin.
Eye movement, desensitization and reprocessing.
Ja. Het is natuurlijk vreselijk, toch?
Ja.
En wil je ook nog even het fabeltje vertellen? Hoe is dit nou ontstaan? Want daar zijn ook heel veel verschillende over met mevrouw Sapporo of zo, toch?
Ja.
Vertel even, want dat vind ik altijd ook leuk.
Leuk verhaal, ja.
Ja, toch?
Ja, ik vertel dat ook vaak aan cliënten.
Oh ja.
Hoe ik het in mijn opleiding heb geleerd is dat Francine Shapiro in Amerika al best veel deed rondom traumabehandeling als psycholoog. En dat zij in haar vrije tijd door het bos liep en dacht aan iets naars wat ze had meegemaakt. En ze keek zo van links naar rechts naar die boomtoppen beide kanten van het pad. En ze merkte dat als ze dat lang genoeg deed, dat ze eigenlijk minder last kreeg van dat nare waar ze mee rondliep. En dat is ze gaan ontwikkelen. En dat zijn de eerste stappen geweest van EMDR.
Is toch hocus pocus, jongens. We doen psychologie. Help die lui even die dit moeten luisteren. Hoe dan? kan je het verklaren? Wat maakt dat dan? Wat is de verklaring daarachter?
Er is niet een officiële verklaring.
Okay.
Er is wel een werkhypothese.
Ah, dat is een verschil dus.
En die is in de loop van de jaren ook wel wat veranderd. En de hypothese waar we nu gebruik van maken, dat is de werkgeheugenhypothese. Die gaat erover dat je in de therapie actief een nare herinnering in het werkgeheugen stopt. En daarnaast eigenlijk meer dan de cliënt aan kan, werkgeheugentaken, zo heet dat, aanbiedt.
Ja.
Daarmee bedoel ik dat ik mensen eigenlijk overvraag. Ze moeten van alles doen. Ze moeten naar een lichtje kijken. Ze krijgen een koptelefoon met piepjes. Ze krijgen trillers in hun handen. Ze gaan tappen op
allemaal
hun bovenbeen.
Allemaal tegelijk. Mijn hemel, dat is een hele ouderwetse EMDR-therapeut.
En dan zeg ik gewoon, ga nou nog eens een liedje zingen. En dan moeten ze een beetje lachen. En dat helpt heel goed, want als je lacht, dan daalt de spanning heel snel.
Ja.
En het idee is dat als je lang genoeg eigenlijk die taken die op dat werkgeheugen belasting geven, laat concurreren met die nare herinnering, dat die in spanning, in lading en in emotionele lading afneemt.
Ja.
En dat mensen zeggen, ja, ik weet nog wel dat het gebeurd is, ik heb het meegemaakt, maar ik voel er eigenlijk niet zoveel meer bij. Dat plaatje wat eerst nog zo in mijn voorhoofd zat, waar ik eigenlijk continu bij kon, dat zit ergens verstopt in mijn achterhoofd. Ja. Ik weet dat het er zit, maar...
Naar het autonome geheugen roep ik dan altijd maar.
Ja.
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 En volgens mij dacht mevrouw Shapiro eerst, en zo is het een beetje ontstaan, hè, dat in je remslaap ga je met je ogen
precies,
heen en weer.
Dus
zij dacht van, dat zal dan
zijn.
Verwerken in je remslaap. Ja. Maar dit was gewoon een toevalsbevinding.
Ja.
En,
want die twee hebben niks met elkaar te maken dan?
Ja, niet zo voor zover we nu weten.
Oh.
Nee. Ze hebben toch ook wel dat mensen die moesten dan gewoon sudoku's of zo doen in plaats van die oogbewegingen. Dus dat ze niet met hun ogen
heen vol stopt, het werkgeheugen.
Ja, als je het werkgeheugen maar vol stopt. En dat kan wel hele dus als je nu op de camping zit met je sudoku.
Ja, dan wordt het wel een
zeggen,
probleem.
Denk even.
Ja, Alice Naars. Ja.
Misschien moeten we dat even aan Ilse vragen of zelf EMDR ook een ding
dan
is.
Dan verdwijnt het als sneeuw voor de zon.
Oh, wel. Nee. Ik denk dat ze je toch nodig hebben. Ja.
Ja,
als je vrouw weer klaar
is. Maar dat is dus eigenlijk wat je doet. Je stopt dat werkgeheugen naast het geheugen rond dit incident of deze trauma vol.
Ja.
En zo vol dat uiteindelijk dat andere eruit geduwd wordt. Moet ik het zo een beetje zien? Of?
Ja, ik vraag mensen van, goh, kijk maar naar dat plaatje. Want je kunt alleen maar EMDR doen op plaatjes. Dus soms zeggen
beeld,
mensen
foto.
Op beeld, op een foto.
Die je zelf in je hoofd maakt. Je hoeft niet een plaatje mee te nemen. Even voor de podcast.
Soms nemen mensen wel een plaatje mee. Omdat ze het heel moeilijk vinden om in gedachten een plaatje te bedenken. Of voor zich te zien. Dus dan zeg ik, goh, kijk maar naar die foto. Hou maar voor je.
Ja.
Maar vaker is het in gedachten inderdaad. En als dat een heel moeilijk beeld is, dan zeg ik heb het maar 1 seconde van je nodig, maar je moet er echt even naar kijken. Na 1 seconde mag je weer weg en dan ga ik je afleiden, zeg ik dan. En dat helpt.
Ja.
En dan merk je soms al binnen 1 sessie dat beeld eigenlijk helemaal geen spanning meer oproept.
Nee, wat je zegt ook, want even over die spanning gesproken, je test ook even hoeveel spanning heb je dan, toch? Tussen 0 en 10, zoiets, toch?
Ja,
en dan vanaf wanneer zeg je van, oké, nou kunnen we wel behandelen.
Het
is geen spanning en 10 is, weet ik veel. Ik barst helemaal uit elkaar van de spanning.
Ja, klopt. Eigenlijk is het fijnst als je in ieder geval boven de 5 zit als je begint. Omdat het is als het ware een trein die je bovenop een berg zet. Hè, dus je bouwt de spanning ook op door de vragen die je stelt. En je wil eigenlijk op het moment dat de cliënt begint met al die taken, dus het kijken naar het lichtje, et cetera, dat de spanning op een maximum is, waardoor je die trein eigenlijk van de berg kan laten storten, zodat die spanning zo snel mogelijk daalt.
Oh ja.
En je ziet vaak dat, hè, als er echt sprake is van plaatjes die gaan over onmacht of onveiligheid, dat die spanning ook in het begin best heel hoog is. En als het meer gaat over beelden die betrekking hebben op zelfbeeld bijvoorbeeld,
ja.
Dan is die spanning in het begin vaak gemiddeld genomen wat lager. Maar dat betekent zeker niet dat je daar geen behandeling op kunt doen. Maar
en zelfbeeld zie je wel is dan, ik ben niks waard of ik zoiets.
Ja, ik zie bijvoorbeeld voor me dat de juf andere kinderen voorttrekt en geen oog voor mij heeft.
Ja,
ja,
ja zo.
Ja.
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 En hoeveel sessies heb je ongeveer nodig?
Verschilt heel erg per persoon.
Oh ja.
En dat ligt hem dan zeker niet per se aan die persoon.
Oh.
Maar soms is het zo dat mensen voor EMDR komen en dan is er één situatie. Een bevalling of een auto-ongeluk. Gebeurt op één dag.
Ja.
Één herinnering. En verder functioneren ze eigenlijk best goed.
Ja, dat is dus niet zo'n complexe trauma, maar een eenvoudig.
Ja, enkelvoudig.
Hoe noem je dat? Enkelvoudige trauma. Ja.
Ja, dan zou je binnen 1 of 2 sessies best wel klaar kunnen zijn.
Oké, goed zo.
Ja.
En wat kunnen mensen dan verwachten, zeg maar? Want dan kun je dus terugdenken aan iets naars zonder dat het je nog raakt.
Ja,
maar
klopt.
Wat verandert er dan in je leven, zeg maar?
Als je bijvoorbeeld een trauma hebt aan je bevalling, dan is het vaak zo dat je tegenkomt dat mensen daar vragen over stellen. Van, goh, hoe was dat? Hoe kijk je daarop terug? En dat mensen er eigenlijk niet over kunnen praten zonder dat ze in huilen uitbarsten.
Oh ja.
Er zijn ook wel, dat gebeurt steeds vaker, hè, dat de kraamzorg die gaat dan filmpjes maken of foto's. En mensen zeggen, ja, daar heb ik nooit meer naar kunnen kijken. Dat wil ik ook eigenlijk niet. Als ik daaraan terugdenk, dan loopt de spanning zo hoog op. Ik wil het liefst van mijn telefoon verwijderen. En dat lukt ze dan weer.
Ja.
En als mensen daarnaar vragen, dan kunnen ze daar ook rustig... Ja, voor hun gevoel heel rustig. Dat is echt een groot verschil.
Ik moet echt denken aan... er was zomergasten. Dat was een neurobioloog of een neuro, weet ik niet wie. Een psycholoog.
Ja.
Een tijdje geleden. En die had een filmpje van een mevrouw die een auto-ongeluk mee had gemaakt.
Mm-hmm.
Nou, helemaal overstuurd toen ze dat vertelde.
Oh, ja.
Dat is voor. En daarna had ze EMDR gehad. En daarna zag je die mevrouw gewoon een soort... Ja. Ja, dat klopt. Op die dag is er wel een auto-ongeluk gebeurd.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Ja, ik was er ook wel bij, maar... Die kon dat gewoon zo van een soort afstand van ook net als ik nu vertel. Oh ja, dat was op 9/11, was er ook iets.
Ja,
hè?
Ja.
Niks meer.
En misschien is het ook wel zo dat nou ja, ik kan me ook voorstellen, hè, dat hoe soort van enkelvoudiger het voorval in je leven is geweest, hoe meer resultaat je boekt met EMDR. Hè, dus stel dat je jarenlang structureel gepest bent op jonge leeftijd, mm-hmm. Nou ja, dan zal EMDR misschien een stukje...
Ja.
van het probleem helpen, maar dan moet je waarschijnlijk nog steeds heel erg aan je assertiviteit werken.
Klopt.
Ben je 1 keer mishandeld nadat je op stap bent geweest, mm-hmm. dan is dat ene incident waarschijnlijk, heb je veel meer resultaat met EMDR. Ja.
Ja.
Ja, en jij doet het zeg maar polyklinisch, ze komen bij jou.
Klopt.
Maar er is ook een traumacentrum.
Ja.
Dan heb je zeg maar, dan is het heel complex of zo. Of kan je dat niet zeggen?
Dat kan. Wat het vooral is dat de behandeling binnen die centra... je hebt Psytrack, je hebt Traumacentrum Nederland inderdaad. GGZ Friesland heeft ook een intensieve traumabehandeling van, geloof ik, 12 weken. Wat in die programma's met name anders is dan hoe ik EMDR behandel... is dat het binnen 8 dagen bijvoorbeeld... allemaal gebeurt.
Ja. Het is een korte intensieve periode.
Ja, korte intensieve periode.
Ja.
Waarin mensen dan zeggen, goh, dan heb ik niet de zorg voor de kinderen. Dan kan ik me helemaal richten op mijn behandeling. Dan hoef ik na een intensieve EMDR behandeling niet naar huis. En meteen weer koken en de kinderen in bed. Want dat vraagt
ja,
best.
Ja, hou maar op. Het vraagt wel wat. Ja. Ze zeggen ook dat je meer water moet drinken na die tijd. Of is dat ook een fabeltje?
Dat weet ik niet, maar bewegen is wel heel helpend.
Ja, even lekker door het
bos. Even naar buiten.
Ja, even
Of sporten.
Ja.
Ja.
Okay. Want er is ook wel wat om te doen, hè, die hele EMDR. Dat het iets te veel als een soort van wondermiddel wordt ingezet. Mm-hmm. Of dat mensen dat misschien verwachten. Ik denk wel dat wij zien heel veel verwijzingen waar ook gewoon rechtstreeks om EMDR wordt gevraagd. Dus niet zozeer een verwijzing voor trauma, maar mag ik EMDR? Hè? Dus dat eigenlijk de
nou ja, het lijkt een soort wonderpil. Hè?
Ja, ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik merk de laatste jaren zeker dat als mensen komen voor EMDR en ik vraag ze, goh, heb je er wel eens van gehoord? Weet je wat het is? Dat er vaker een ja volgt. En dan vraag ik ook, goh, ken je iemand die dat heeft gehad? Of en wat zijn de ervaringen? Dat is ook steeds vaker zo. Dus via gaan mensen ook wel naar de huisarts en zeggen, goh, zou dat EMDR toch ook niet wat voor mij zijn? Dat vind ik best heel vaak wel goed nieuws.
Ja.
Want je hoort,
voor jouw business is dat goed,
bedoel
je?
Voor mijn business zeker.
Zo ken ik er ook één.
maar voor die mensen ook.
Oh, gelukkig. Nee, tuurlijk.
Omdat het, als er een goede indicatie voor is, een super effectieve therapie is om veel minder last te hebben van die klachten. En dan voelt het af en toe, als ik dan iemand spreek die zegt, goh, 30 jaar geleden is er dit en dit gebeurd. Dan denk ik, och, wat rot.
Ja, wat vreselijk. 30 jaar lang, ja.
En dan komt het dus ook wel voor dat mensen na 5 sessies merken, jeetje, ik voel me zoveel beter. Wat zonde dat ik hier niet eerder van heb gehoord. Ja. En dat dit niet eerder op mijn pad is gekomen. Ja. En dat snap ik heel goed. Wat inderdaad zo is, wat inderdaad ook zo is, is dat EMDR-therapeut tot voor heel kort geleden geen beschermde titel was. Dus dat je ook als je niet bij de vereniging EMDR bent opgeleid tot therapeut, in principe op je website mag zetten dat je EMDR doet. Ja, en dat het dan maar de vraag is, hoe wordt dat dan gedaan? Ja. En loopt dat allemaal goed? Dus ik zou mensen wel aanraden om te kijken, goh, is je therapeut op de goede manier geregistreerd? En,
ja, wat ik doe wel, dat zei ik net tegen ik ben helemaal getraumatiseerd.
Oh jee. We zijn nog geen half uur bezig.
We zijn helemaal ge-EMDR.
Hoe heet deze podcast ook alweer hier?
Wacht even, iets met Louis geloof ik. Ja. Nee, maar dat zei ik tegen Louis. Ik doe wel huistuin en keuken EMDR, zeg ik altijd maar. Als het heel niet te veel complex is. En dan doe ik gewoon nog ouderwets met mijn vingers. Zo ben ik opgeleid. Mm-hmm. Maar niet helemaal volgens de goede protocollen, geloof ik hoor. Maar goed, dan ik ben altijd verbaasd hoe geweldig mooi het kan werken. Mm-hmm. Het is natuurlijk, maar ik snap ook wel dat als het echt wel complex is, dan zeg ik ook, dat moet je niet bij mij zijn, dan moet je even iemand zoeken die dat echt goed kan. Ja. Wij hebben het gelukkig ook. En hier, nou ja, jij doet het echt ook als specialisme, zullen we zeggen.
Ja, ik doe het veel.
Ja, dat verschil is best groot. Hè? Dat, tenminste, dat vind ik wel leuk. Hè? Ilse, jij werkt bij ons dan in de praktijk, hè? bij Venemijn Zantema. En ja, ik heb de basisopleiding EMDR gedaan en ooit nog wel een vervolgscholing van een dag. Maar ik vind dat daar best wel een groot verschil zit in wat je dan allemaal kunt. En dat je daar heel goed bewust van moet zijn als behandelaar ook. Dat je dat je een goede inschatting maakt van, nou ja, kan ik dit of niet? En wat ik ja ook wel heel leuk vind en ook nog wel benieuwd naar ben, is dat voor specifieke doelgroepen ook steeds meer EMDR-protocollen worden ontwikkeld. Hè? Want jij doet dan ook specifiek EMDR voor mensen die juist niet zozeer een angst- of verdrietprobleem hebben, maar eigenlijk een woede-probleem. Wat is het verschil tussen bijvoorbeeld een angsttrauma of een woedetrauma, zeg maar?
Ik denk dat als je puur kijkt naar hoe je het behandelt, dat je bij een angsttrauma op zoek gaat naar herinneringen die angst triggeren en daar een plaatje uitkiest. En dat als het specifiek over woede gaat, dat het niet zozeer gaat om een plaatje, dat kan heel goed. Mm-hmm. Maar vaker gaat het dan over een persoon naar wie je nu nog woede voelt. Ja. Iemand die jou iets heeft aangedaan of vaker. En naar wie je nu nog boosheid voelt. En dan zou je vanuit EMDR kunnen zeggen, goh, dan ga je naar 5 situaties waarin jou iets naars werd aangedaan en naar wie je nu, waarna je nog boosheid voelt. Maar je zou ook kunnen zeggen, goh, ik ga in plaats van die situaties ga ik kijken naar die persoon. En ga ik proberen om binnen de therapie eigenlijk ruimte te maken voor de woede die ik nu nog ervaar naar die persoon, waar in mijn dagelijks leven eigenlijk geen ruimte voor is. Wat ik in de therapie dan kan uitleven, zeg maar.
Ja. Maar dan is het een soort, ook een soort emotieregulatie iets.
Ja, op een bepaalde manier wel. Maar het gaat dus niet over emotieregulatievaardigheden. Maar nee. Het gaat echt over het...
De trigger van, die, van wat is aangedaan en waar je dus boos over bent.
Ja, en die woede die wordt heel vaak heel lichamelijk gevoeld.
Ja, body maar, keeps the score. Hè?
Ja, ja, maar mensen kunnen daarvoor hun gevoel in hun dagelijks leven heel vaak niet zoveel mee.
Nee.
Want ja, dat mag eigenlijk niet.
En hoe kom jij dan dat je daar vooral ook geïnteresseerd in bent geraakt? In mensen die woede, denk, ben je zelf boos, dacht ik dan? Maar, of juist helemaal niet?
Ik denk dat meevalt,
oh,
hoe boos ik ben.
Niet.
Oh. Maar ik heb een keer een dag een scholing gevolgd van de meneer die het woede wrok wraak protocol
Oh ja, zoiets heb ik ook wel eens gehoord, ja. Ja.
En hij zei... En dat heb ik wel onthouden. Hij zei, als iemand een nachtmerrie heeft, dan vraag je nooit... Goh, wat zijn nou eigenlijk de voordelen van zo'n nachtmerrie? En wat zijn nou de nadelen? Dat zou je toch wat beter onder controle moeten krijgen.
Nee.
Maar als iemand last heeft van boosheid en daar heel prikkelbaar en agressief van wordt... dan ga je dat wel bespreken.
Ja.
Dus boosheid is veel meer iets waar je op aangekeken wordt... en waarvan ook gevoeld wordt binnen de maatschappij. Dat moet je onder controle houden. Dat is jouw verantwoordelijkheid.
Ja, zo,
en
ja.
Hij zei, ja, maar woede kan heel goed... traumatische agressie zijn, wat je eigenlijk net zo zou moeten behandelen als een nachtmerrie of een flashback.
Ja, prachtig.
En
ja.
Hij werkte vooral binnen de forensische setting, veel met gedetineerden. Hij heeft dit protocol ontwikkeld, daar hele goede ervaringen mee. En dat ben ik sindsdien ook gaan doen, wel in een iets mildere vorm.
Ja, gelukkig.
Binnen de polyklinische basis GGZ.
Ja, ja.
Ook met hele goede resultaten.
Ja, want nog even. Ja. Wij als behandelaren, daar wordt altijd van gezegd... let pas op voor de secundaire traumatisering. Mm-hmm. Heb je het gevoel dat wat jij doet... omdat je altijd met trauma aan het werk bent...
Mm-hmm.
Hoe speelt dat voor jou? Dat je zelf daar ook... we hoeven natuurlijk misschien niet helemaal de beelden te weten. Hè?
Mm-hmm.
Die hoef je niet helemaal uit te vragen, neem ik aan.
Ik vraag ze altijd wel helemaal precies uit.
Ja, maar dus dan krijg je heel veel op je pad, zullen we zeggen.
Ja.
Hoe is dat? Weet je daar iets uit onderzoek van hoe dat met... En misschien kan je het wel vanuit jezelf zeggen hoe dat is met secundaire traumatisering. Dat je zelf eigenlijk ook die belast op een bepaald moment gaat voelen.
Ja, ik weet er vanuit onderzoek eigenlijk niet zoveel van.
Okay.
Maar ik word wel regelmatig ook door cliënten gevraagd van... Goh, hoe vind je dat?
Ja.
Is dat voor jou zwaar? Neem je dat mee naar huis? En eigenlijk is dat nooit zo. En ik heb het gevoel dat dat komt omdat... als mensen mij vertellen over wat ze hebben meegemaakt... dat ik eigenlijk altijd het gevoel heb... ik kan hier iets aan doen.
Ja,
ik voel me nooit
geen machteloos.
Onmachtig.
Nee, dat is
en dat is precies
dat is
het nare
ja,
gevoel.
Dat geloof ik. Ja.
Wat je denk ik... als je het hebt over secundaire traumatisering ook... waar je gevoelig voor bent als je dat voelt.
Ja.
En eigenlijk voel ik dat in behandelingen... met trauma-gerelateerde krachten eigenlijk nooit.
Werkt het wel eens niet?
Dit
klinkt als een wonderpil, dus, maar dat is niet zo.
Ik denk dat het niet voor iedereen in elke situatie werkt.
Nee.
Ik denk dat je wel, als je met een aantal dingen rekening houdt, de kans heel erg kunt vergroten dat het werkt. Een ding wat ik al noemde is dat je een therapeut hebt die weet wat hij doet.
Precies, dat helpt.
En dat je zelf een klacht hebt die gerelateerd is aan iets wat je eerder hebt meegemaakt. Wat vind ik zelf ook heel belangrijk is dat voordat je begint, dat je een goed overzicht maakt van goh, welke herinneringen zijn er allemaal en in welke volgorde gaan we daaraan werken. En niet zomaar lukraak ergens begint, maar dat je daar een idee over hebt. Dat geeft mij houvast, maar dat geeft mensen die de therapie ontvangen ook veel houvast.
Ja.
En dan als je dan aan de slag bent, is het belangrijk dat je en de cliënt het beeld goed voor zich ziet, ook al is het maar heel kort, en dat je als therapeut voldoende afleiding biedt.
Ja, nou, ja dat laatste dat heb ik nu wel heel duidelijk begrepen. Ik heb te weinig afleiding voor die lui.
Even bijscholen.
Ja, ik moet even bijscholen. Ik heb een paar dingetjes in de handen en piepjes. Ja, volgens mij doen onze collega's dat wel hoor, maar daarom zeg ik doe bijna niet. Nee.
We hebben al best wat besproken. Zijn er dingen waarvan jij zegt van... oh, dat is nog wel goed om even te noemen. Daar zijn we misschien nu nog niet opgekomen... maar dat is misschien wel goed om nog wel te noemen. Of zeg
nou ja, we hebben het EMDR gehad... maar je zei er is nog meer, toch? Er zijn twee...
Ja, je hebt de imaginaire exposure.
Ja, maar dat doe jij minder?
Ja, dat doe ik minder. Ja. Daar wilde ik inderdaad nog iets over zeggen. Want
kijk.
Het is... Ik vind EMDR best wel klantvriendelijk. Omdat je mensen, voor mijn gevoel, maar heel kort blootstelt aan het allernaarste.
Ja. Ja.
Bij imaginaire exposure moet ik dat wat langer doen. Ik denk dan soms ook van, goh, nou, laten we maar EMDR doen, want dat kan ik goed. En nou, dat is voor jou misschien ook wel prettig.
Ja.
Hebben ze onderzoek naar gedaan. Therapeuten denken dat cliënten EMDR klantvriendelijker vinden en kiezen er daarom vaker voor. Cliënten zelf is het om het even.
Okay.
Dus dat zit er meer bij de therapeut, ja, dan dat cliënten dat ook echt zo ervaren. Maar ik merk zelf wel dat ik dat het wel mijn eerste keuze is.
Ja, het is wel jouw eerste keuze.
Maar het is ook sneller. Je bent geminderd, veel minder tijd. Uiteindelijk besteed je aan het doorleven van je trauma, toch?
Ik weet niet of dat echt sneller is.
Okay.
Nee, oh, durf ik je niet te zeggen.
Hey, want ik kom maar niet op een naam, maar er is... Bernard heeft me dat ooit een beetje geleerd, dat je dan ook weer aan het trauma denkt, maar dan ineens aan iets heel leuks of zo.
Ja.
Hoe heet dat ook alweer?
Klopt, ja. Dat is volgens mij de Flash.
Jo, de Flash. Ja, Flash
dat ik het nu goed
2.0
zeg.
Of zo, weet ik veel. Of weet ik veel. Ja, dat is het, de Flash.
De Flash, ja.
Nee, heb ik ook ooit eens in de achter namiddag een uur naar gekeken.
Ja,
maar
er lopen nog wat onderzoekjes, ja, volgens mij. Hè,
of dat werkt, hè? Maar dat doe jij minder?
Ja, dat doe ik minder.
Ja.
Ja. Ja.
Want het is nog niet helemaal bewezen of zo, zeg je dat?
Volgens mij wel,
Louis?
Hoor.
Ja, hè?
Ja, ja, volgens mij wel.
Ja. Want dat is ook wel een prettige, leek mij een prettige, omdat je dan nou juist, ja, aan iets heel leuks moet denken, dat je die er probeert in te vlechten.
Ja, klopt.
Ja.
Ja. Ik heb daar een scholing in gevolgd en ben daartoe wel veel mee aan de slag gegaan. Maar als je me nu vraagt naar de details, dan moet ik je die schuldig
nee,
blijven.
Maar ja, goed, als je ergens specialist in wordt, dan is dat ook mooi, toch? Dat je denkt, nou, dan, ja, doe ik dat gewoon niet. Ja.
Ja, en volgens mij is het wel zo dat inderdaad, meestal bouw je het een beetje op dat je zegt van, nou ja, je begint als EMDR-therapeut gewoon met het basisprotocol en heb, ja, je meer nodig. Nou, dan voeg je eigenlijk
wat toe.
Voeg je wat toe, zeg,
klopt,
maar. En je, en, ja. Ja, dus, ja, je zou zo'n Flash op een gegeven moment toe kunnen voegen als je merkt van, hey, eigenlijk kom ik met de basis niet zo goed uit.
En, ja, ja, dan kan dit
misschien
werken.
Moet ik toch wat proberen, ja, wat andere tools aan te spreken. Ja. Ja.
Nou, heb je ondertussen je laptop open? Want je gaat nog iets tegen
ons
vertellen.
Ik ga nog iets zeggen.
Ja, goed, ja, zo.
Want wat ik nog wilde zeggen is dat het in EMDR heel vaak gaat over dingen waarvan we zeggen, nou, dat had je niet moeten meemaken, heb je wel meegemaakt.
Mm-hmm.
Maar er komt natuurlijk ook heel veel voor dat mensen dingen niet hebben meegemaakt waarvan we zeggen, het was wel heel fijn geweest voor je ontwikkeling als je die wel had meegemaakt.
Een tekort eigenlijk.
Een tekort,
oké.
Okay. Ja.
Ja.
En dan kun je imaginaire rescripting invoegen in EMDR.
In EMDR?
In EMDR.
Oké. Okay.
Waarbij je als therapeut, en soms lukt dat de cliënt zelf ook, in dat beeld te laten stappen en eigenlijk voor dat kind,
oh, ja,
of die adolescent die je toen was, te laten zorgen en,
ja,
te troosten voor die voor dat kind op te komen. En als het meer gaat over trauma, wat zit in de hoek van zelfwaardering of schuld,
ja,
of schaamte, dan kom je dat veel meer tegen, dat dat ook nodig is om ervoor te zorgen dat een herinnering op een gegeven moment rustiger aanvoelt.
Ja, ja, zo. Dus dan, ja, zeg maar de spanning van het ontbreken van iets heel belangrijks, dat zou je dan met EMDR kunnen aangaan. Maar die rescripting, dat heeft veel meer over, kan je dat nog toevoegen?
Ja, en dat doe je dan dus eigenlijk in de EMDR,
ja,
zelf.
Ja,
ja,
okay,
klopt. Ja. Ja.
Ja, maar toch ook weer helemaal fijn dat je met zo'n specialist eens even echt goed hoort wat er aan de hand is. Ja, dat vind ik mooi.
Ja,
ja, dat is heel belangrijk.
Inderdaad, we gaan bijna naar de afronding. Maar misschien...
Ja?
Heb je boeken waarvan je zegt, of iets wat mensen kunnen opzoeken, die zeggen van, hé, hey, als ik me toch...
Of een infofilmpje, waar begin ik aan of zo? Ja,
ja, er is laatst een NOS Stories gemaakt over, okay, EMDR.
Oké. Okay.
Oh,
die vind ik goed en betrouwbaar.
Van de NOS is dat,
ja,
gewoon?
Ja, van de NOS.
Okay. Ja.
En die duurt ongeveer 8 minuten, denk ik. Dus die stuur ik ook vaak naar mensen toe.
Ja.
En,
ja,
voordat we beginnen...
Oh, dat is ook een mooie...
Ja, dat is een goede.
8 minuten is al goed te doen. Ja,
ja. En op de website emdr.nl staat heel veel informatie.
Ja.
Kun je lezen over wat het inhoudt, wat je kunt verwachten. Mensen verwachten, als ze bij mij komen vaak, dat ze wat oversturen, in paniek de deur uit zullen, oh ja, gaan. En dan zeg ik ook altijd van tevoren, dat is nooit zo. Mensen voelen zich aan het begin van een EMDR-sessie eigenlijk altijd veel meer gespannen dan aan het eind.
Oh ja.
Juist aan het eind meer opluchting, wat meer rust, wat meer ruimte. Dus mochten mensen daar bang voor zijn, nou ja, dan kan ik dat een beetje wegnemen.
Ja, dat hoor ik. Dat doe je heel goed. Ja. Mooi.
Nou, hartstikke mooi.
Ja.
Super fijn. Hartstikke bedankt, Ilse, dat jij kon aansluiten.
Heel goed. Volgens mij is het echt weer fijn om ietsje meer en beter te begrijpen. Hoe werkt dat nou en wat doe je dan? Want het is toch een soort hocus-pocus, denk ik steeds, hoor. Maar het werkt echt goed.
Hartstikke leuk.
Mooi.
Ja. Ik denk voor iedereen die luistert, mocht je dit aan het begin van je vakantie luisteren, een hele fijne vakantie alvast gewenst. Ja. Jij ook, Ilse.
Ga jij nog lekker op vakantie?
Ja, zeker.
Oh, goed zo. Ja. Heel goed. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Heerlijk. Even lekker weg. Nou,
ja, en ik heb leuk nieuws, want ik had een tijdje terug dat het optreden van LMI nou een soort van gecanceld
zoiets, hè?
Door omstandigheden. Maar we hebben een nieuwe plek waar we mogen optreden binnenkort.
Aha.
En dat is in Boel Leeuwarden.
Nou ja.
Ja, dat is een oude theaterzaal.
Ja, ik weet het. Ja,
jij bent vroeger misschien nog wel geweest.
Zeker. Sinterklaasbroekje was daar vroeger.
Ja?
Toen was je heel oude.
Dus mocht je de vorige keer gemist hebben, of mocht je toen wel geweest zijn, maar ging het niet door, dan kun je op betgaarimprof.nl tickets halen. En dan zie je ons 21 september.
Zo.
Ja. En jij hebt volgens mij voor het najaar alweer
voor ik heb het net even uitgerekend. 15 keer spelen 15 we. Keer. Ja, niet alleen maar hoe ouder hoe gekker. Maar er zit ook een paar keer gelukkig wat een gedoe bij. En,
dat noem je een reprise dan? Noem je dat
maar dat is niet... van die 15 keer spelen we ongeveer 7 keer of 8 keer in een theater. En de rest is allemaal ingehuurd met de opening van scholen. Weet ik allemaal niet wat. Hartstikke ziekenhuizen gaan we spelen. Weet ik allemaal
leuk
wat.
Man.
Superleuk. Ja, dus, maar we gaan ook weer in Leeuwarden de hoe ouder hoe gekker spelen.
Leuk.
En daar is al het linkje voor verkrijgbaar. En uit mijn hoofd 14 november. Maar mensen moeten eerst gewoon lekker op vakantie gaan. En daarna denken, oh, we gaan een lekker theatershow.
Eerst je tickets regelen.
Oh, eerst je tickets. Oh, bij jou wel. Ja.
Maar ze hoeven zich niet te vervelen. Dus,
nee, ze hoeven zich zeker niet te vervelen.
Ik moet ook weer de agenda er even bij halen. Maar komen
en we blijven podcast maken. Dus dan hoeven mensen zich sowieso niet te vervelen.
Sowieso
toch?
Niet, inderdaad. Ja. En wie weet, we houden jullie op de hoogte. We kregen al mailtjes ook van of ons stand-up psychologie, of we daar mensen over op de hoogte willen houden.
Ja, dat gaan we zeker doen.
Dat gaan we zeker doen.
Ja, dat pakken we na de vakantie weer even op.
Lange aanloop.
Maar we hebben toch ook nog een podcast in of bij de vakantie, als het gaat over vakantiestress of zo.
Ja, precies. Over 2 weken kun je nog de podcast over vakantiestress luisteren.
Voor sommige mensen ietsje te laat.
Misschien
maar
aan de late kant.
Ook de terugweg kan stress opleveren.
Precies. Misschien moeten we over beide kanten even erop ingaan. Ja.
Hey, Ilse, super bedankt.
Ja, graag gedaan.
Ja.
En ik zou zeggen, een fijne dag.
Joep.
Tot de volgende.